Wij waren in Lucas 19. Als zij dat hoorden, dat er zonder mensen niet gekomen was om gediend te worden of om koning te worden of iets dergelijks. Als zij dat hoorden, voegde hij er nog iets aan toe in zijn woorden over Zacchaeus en over de zoon des mensen. En hij zei een gelijkenis omdat hij nabij Jeruzalem was en zij meenden, de tweede omdat wordt dus eigenlijk weggelaten worden, hè? Omdat hij nabij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Een gelijkenis. U moet daarvan weten, ik ga er niet uitgebreid op in, maar u moet daar nou eenmaal van weten dat een gelijkenis, want u zoekt dat op, ergens in een boekje of zo, en dan, ik wou niet meteen zeggen alfa-cursus, want dat klinkt zo lelijk, en ik bedoel het helemaal niet lelijk, maar u zoekt dat dan op, en dan staat er, in een kinderbijbel of zo, waar het maar in staat, hè? Daar staat dan in dat gelijkenissen, dat zijn eigenlijk wat uitgebreidere voorbeelden uit het dagelijks leven, of althans uit omstandigheden die het publiek geacht wordt te kennen. En dit wordt gebruikt om iets duidelijk te maken. En kijk, dit nu is gewoon wartaal. Dit is wartaal. Want je hoeft echt niet zo intelligent te zijn om vast te stellen dat gelijkenissen helemaal niks duidelijk maakten. Want gelijkenissen hebben namelijk een verklaring nodig en bij gelegenheid volgt die dan ook. Men leest in Matthäus 13, spreekt de Heer één gelijkenis, dan als door een adder gebeten, oké, dat is mijn variant, maar dan reageren die discipelen meteen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan zegt de Heer echt niet, nou om hen met voorbeelden uit het dagelijks leven iets duidelijk te maken. Het is trouwens volstrekt onzin, want een zaaier in het dagelijks leven, die zaait zijn zaad niet langs de weg en op de rotsen en op slechte grond en zo. Echt niet. Die werpt het niet aan alle kanten over de schouder, waar het maar zonder te kijken waar die spul neergooit. Het is Sinterklaas niet. Met de pepernoten zit dat. Nou ja, dat leggen we ook een keer uit. Zoiets. Er is geen voorbeeld uit het dagelijks leven. En een herder die zijn 99 schapen in de steek laat om die ene te gaan zoeken, is net zo min een voorbeeld uit het dagelijks leven. Dat doe je zo niet. Dus ja. Daarom moeten de gelijkenissen een verklaring krijgen. En dat heeft de schat, nou ja, een schat niet, een pile, een stapel literatuur opgeleverd over de gelijkenissen. Want het is een geliefd onderwerp om preken over te maken. Dat komt omdat het volstrekt vrijblijvend is en toch geen enkele consequentie heeft. Dus dan kun je zonder je vingers te branden, kun je dat gebruiken. En dus wat gebeurt, sorry. Ik meen het ook echt, dat sorry, want ik vind het vervelend. Want in de Bijbel staat gewoon, als antwoord op de vraag, waarom spreekt u tot hem door gelijkenissen? Dan zegt hij, omdat het u, dat zijn de discipelen die het vroegen, in het bootje. Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, dan heb je eerst al een antwoord. Niet op de vraag, waarom doet u dat? Maar op de vraag, waarover gaan de gelijkenissen? Gelijkenissen gaan per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Iets vereenvoudigd. Over de hoedanigheden van het koninkrijk, terwijl het niet openbaar is, maar verborgen is. Hebben u dat nog? U is het gegeven, maar deze publiek tot wie je spreekt, is het niet gegeven. Dan heb je meteen nog een kwestie bij de hand. Ik vind dat toch enigszins leuk om te vertellen. Ik hoop niet dat u mij het kwalijk neemt. Maar dan is ook de andere vraag, waarom ging de Heer eigenlijk in een bootje en stak hij van wal? We hebben daar een Nederlandse uitdrukking aan overgehouden. Hij stak van wal, dat wil zeggen met het bootje, maar daarna sprak hij vanaf het schip tot de schade aan de oever. Waarom deed hij dat? Toen hebben ze ons wijsgemaakt dat het is omdat het akoestisch gunstig is. Het was geprobeerd. Ik ben jarenlang straatmuzikant geweest. Vooral in de dagen dat we nog geen conferenties deden. Je moet toch zomers ook aan de kost komen, nietwaar? Ik ben straatmuzikant geweest. En je gaat niet met je rug staan naar een open terrein om daarheen de tegenovergestelde kant op te spelen of te spreken. Je zoekt een winkelpui op, dat word je vanzelf weggejaagd trouwens, maar je zoekt een winkelpui op of een, u weet wel, een flinke muur achter je. En de predikant staat voor een muur, hoog voor een muur en met zo'n kap boven zich om een geluid naar voren te gooien. En iets leegs achter je, dat is verschrikkelijk. Dan krijg je niks meer over het voetlicht. Die schaar op de oever is echt niet te bereiken. Maar ja, dan is de vraag, maar waarom deed hij dat dan? Het antwoord is, ze hoefden het toch niet te weten. Want dat staat er. Toch? Omdat, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Want die stonden aan de oever, hè? Matthäus 13. Die stonden op de oever. Omdat het u, maar zij zaten in die boot met hem, gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Daarover ging het dus. Maar deze, die schade is het niet gegeven. En in hen wordt vervuld wat Jesaja gesproken. Ik doe het nou uit mijn hoofd, maar het staat er echt. Aan hen wordt vervuld wat door Jesaja gesproken is. Namelijk, geef hun ogen om niet te zien. Wat zagen zij? En wat zagen zij niet? Dus, zij zagen de Heer Jezus en de zijnen in een bootje op zee. En de boot is een beeld van de gemeente. En degene die erin zitten zijn de leden van de gemeente. En de zee is sinds Genesis 1, maar toen maar, is het een beeld van de volkerenzee. Die woeden en ijdelheid bedenken. Die opgejaagd worden door de wind. Kwelling des geestes, najagen van wind en dat soort dingen. Dat heet de Volkerenzee. En ergens op zee bevindt zich dat schip met nogal wat volk erin. Het schip leidt schipbreuk. Uiteindelijk het bootje. De organisatie aan de buitenkant. Maar iedereen die er deel van uitmaakt, die erin zit, wordt behouden. Dan heb ik toch een paar bijbelgedeelten verklaard, hè? Alles bij elkaar. Dan zoek het daar nou maar op in de Bijbel. En we hebben nog liederen erover ook nog. Meester, de stormwind giert woedend enzovoort. We hebben nog het schip op zee en de Heer ligt in het vooronder. Hè? Of het achterboven, dat weet ik niet, maar ergens in het schip. Dat heet trouwens de kerk, hebben ze mij verteld in Urk. Nee, niet in Urk, dat stond in Van Dalen's groot woordenboek. Kerk, zoek het maar eens op. Kerk, dat is een vertrek onderin het schip. Maar goed, maar die lag daar te slapen. Die scheen niet betrokken te zijn bij de gang van zaken. Die maakte zich ook helemaal geen zorgen. En dat is de situatie waarin wij ons bevinden. En hij verwijt hen ook nog dat zij wel bezorgd waren. Toch? Waarom zouden wij? Het is onze tegenwoordig. Het lijkt of de Heer er zich niet mee bemoeit. Maar het komt wel goed. En dan heb je nog de variant dat ze zonder hem in een schip zaten. En dan was het ook weer een storm op die Galische Zee. De Galische Zee. Op het meer van Galilea. De Kinneret. Hoe het maar heet. De Zeven Tiberias. Hoe het maar heet. En dat, de Heer was daar niet bij. Die liep dan over het water, weet u nog. En die zei tegen Petrus, nou dan kom je toch gewoon naar mij toe. Dan, hoezo, je bent niet van de schip afhankelijk. Net zo min als wij van een kerkelijke organisatie afhankelijk zijn. We staan in een persoonlijke relatie tot de Heer. Enzovoort. Prachtige beelden, verklaart een heleboel uit de Bijbel. Gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Namelijk over onze tegenwoordige tijd, waarin het koninkrijk niet terstond is openbaar geworden, maar verborgen is. Dus hij vertelde, omdat zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, vertelde hij een gelijkenis, staat er. Goed, dat past dus helemaal in het schema. Dan staat er ook nog, omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Als u de moeite zou nemen, ik zeg dus niet dat u dat doen moet, maar als u de moeite zou nemen om de traditionele commentaren na te kijken, ik kom ze nou eenmaal tegen. Welke dan, vroeg laatst iemand. Ik zeg, dat weet ik niet hoor, dat maakt me niet uit. Maar de traditionele commentaren, wat er dan staat bij, dat zij meenden dat de koninkrijk terstond zou openbaar worden, bestaat dat de discipelen, die waren dom en ze waren erg vleeselijk gezind, want zij dachten dat de Heer hier op aarde een koninkrijk zou oprichten. Maar dat is een heel vleeselijke, aardsgerichte gedachte en ze zaten dus helemaal fout. Dat is de klassieke commentaar. Nee, dat is eerlijk waar. Zijn er nog Calvinisten in de zaal? Nee, ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon, dat is het commentaar. Ook bij Handelingen 1. Over die van zult gij in deze tijd de koninkrijk aan Israël wederop richten. Die mannen waren vleeselijk, hadden het helemaal niet begrepen. Want het koninkrijk Gods komt immers niet met uiterlijk gelaat. Zou in u zijn. Daar hebben ze bijbelteksten voor. Jawel. Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk vanaf bladzijde 1 van de Bijbel sprake is van een koninkrijk dat op aarde zal worden opgericht. Alleen het christendom heeft dat niet opgenomen in de formulieren. Die heeft zich beperkt tot de thematiek van het godsbeeld. Want je moet toch een godsbeeld hebben. Oké, in abstracto, maar dat heet nog steeds in goed Nederlands een godsbeeld. En hij is zich bezig gehouden met de vraag in hoeverre een mens, een individu, op een of andere wijze in het hiernamaals een beetje goed terecht kan komen. Ik zeg het wat ongelukkig, maar dat is omdat ik niet weet hoe ik het kort en gedetailleerd moet zeggen. Dat ik zeg, hoe een mens in de hemel moet komen. Ja, de hemel is niet het hiernamaals en dan moet ik dat ook nog uitleggen. He? Dat heb ik van Johan Bos geleerd. Hemel is het hier bovenmaals. Dat heeft hij mij verzekerd. In een gedicht trouwens, dat ik nog netjes bewaard heb in een map thuis. Maar toch maar. Ja, ook genoemd het hier daarmaals. Daarboven, dat is de hemel. Dat is, hij is men heeft zich bezig gehouden met de vraag hoe iemand zalig wordt. Maar wat is zalig worden dan? En dat gaat dus over, uiteindelijk over uitverkiezingen enzovoort. Het gaat allemaal over de mens, over het individu. En hoe weet je of je zalig bent of uitverkoren bent? Door je gevoel, daar moet je gevoelens bij hebben. En daarom gaat alle christelijke prediking over gevoelens, over emotie. Of je het een beetje gezellig hebt met elkaar. Of je gezamenlijk feestelijk feestliederen tot de Heer kunt zingen, Soli Deo Gloria enzovoorts. Want zo heet een beetje christelijk zangkoor dan wel muziekvereniging, dat weet u toch, hè? Soli Deo Gloria. Nou ja, behalve als het Rooms is, want dan heet het Sint Cecilia. Toch? Ja, ik heb een klassieke. Maar goed, maar zoiets gaat over emotie. Kijk naar de ik zondagsmorgens, dan hoef ik soms niet te spreken. Dan ben ik zondagsmorgens gewoon thuis. En dan zet ik de televisie aan. En dan surf ik van het ene zender naar de andere. En dan komen allerlei predikanten voorbij. En waar hebben ze het over? Nooit over de Heer. Never, never, ever. Nooit. Gaat altijd over de mens. Over wat u, wat ik moet doen, hoe we in het leven moeten staan, hoe we ons tot elkaar moeten verhouden, enzovoort. En hoe we onze natuurlijke aanleg, die men abusievelijk beschouwt als talenten, omdat het zo in het woordenboek staat, hoe we die moeten ontwikkelen enzovoort. En hoe we het verder kunnen schoppen in de maatschappij en hoe we zo hoog mogelijk kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder, die trouwens in onze dagen tamelijk plat is neergelegd. Ik heb het wel eens vaker genoemd en dan vraag ik, hoe heette die cabaretier dan toch? Willem Parel, dat was Sonneveld trouwens. Ja. Maar ik kan die uitspraak niet nadoen, dat moet ik eigenlijk aan Stefan Bos vragen. Want Willem Parel, dat moet in de 50er jaren geweest zijn, dus dat was voor uw tijd. En die zei dan... Als je wat wil bereiken op de maatschappelijke ladder, dan kun je die het beste zo plat mogelijk neerleggen. En in zo'n samenleving leven wij nu al een jaar of 70 dus. Men legt het ding plat neer. Misschien als je goed zoekt op Google dat je het nog ergens vindt. En misschien zelfs wel een geluidsopname uit de bonte dinsdagavondtrein. De bonte dinsdagavondtrein. Ik heb het niet altijd kunnen volgen, want om 8 uur moesten we naar het zangkoor en dan kon je het niet... Ja, maar goed, Willem Parel. Maar dat was Wim Sonneveld nog, ja. Dat waren hoorspelen op en cabaretvoorstellingen op de radio. Dat is prachtig, vond ik dat. Kom er nog eens om. Maar het was vroeger, dat kan ik ook niet uitspreken. Dan moet je Anneke Korving vragen hoe je dat moet uitspreken. Vroeger... Op zijn haast. Maar dat terzijde. De discipelen hebben dus wat verwijten gekregen. Krijgen dat nog. Ze waren dom, ze waren vleeselijk, ze waren aardsgericht enzovoort. En de moraal is dan dat wij niet zo aardsgericht zouden moeten zijn. En dus als wij geloven dat de Heer komt hier om hier op aarde zijn 1000-jarig rijk op te richten, worden wij beschouwd als vleeselijke christenen. En dwalend natuurlijk. Dat is echt waar. Dat is ons probleem. En vandaar dat het moeite is, moeite kost om iets over de wederkomst van Christus met een aartskoninkrijk onder de mensen te krijgen enzovoort. Want ja, het wordt gerubriceerd in de categorie vleeselijke christenen. Gij zijt nog vleeselijk enzovoorts. En bovendien sectarisch, want het wordt bij elkaar volgens 1 Korinthe. En in die categorie worden we dan gedeeld. Maar die mensen waren goed bij de les, die discipelen. Die verwachten een koninkrijk op aarde. Er staat zelfs dat indien zij geloofd hadden, dan zou dat koninkrijk gekomen zijn. En als u dan zegt, maar er moest toch eerst Elia nog komen. Dan zegt hij, ja, maar Elia, maar Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. En als jullie geloofd hadden, zou hij Elia geweest. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Dat de profeten tegelijkertijd zeggen dat het zo niet zou gaan, dat is inderdaad zo. Maar dan staat er dan toch in nogal bedekte termen in het Oude Testament. Maar hypothetisch, dat is volstrekt legitiem hoor dit, hypothetisch, ja, als het Joodse volk tot geloof zou zijn gekomen, dan zou toen het Messiaanse Rijk op aarde zijn aangebroken. Dit is niet gebeurd, maar het gaat in de toekomst alsnog gebeuren. Dat is wat Jacobus, de broeder des Heren, ook uit het huis van David dus zei, na deze... ontleend aan het Oude Testament. Zal hij weten komen van de hut van David wederop richten enzovoort. Met talloze profetieën in de Bijbel over de komst van de Messias, die wel degelijk een aards koninkrijk zou oprichten, die de volkeren stuk voor stuk zou oordelen, volkeren die bij name genoemd worden, met uitspraken daarover, dat moet allemaal nog gebeuren. En waarom ik nou stop, is omdat ik het bijna achteraan gezegd had. En dat moet allemaal gebeuren tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Zal ik u dat nou meteen maar even dan uitleggen? Als de geschiedenis verder gaat namelijk, maar nou loop ik ook op maar uit inzetting vooruit. De geschiedenis, zeg ik steeds, ik probeer dat in te hameren, is blijven steken min of meer Otto Lijfberg, althans die van het Joodse volk. En daarmee die van de openbaring van het Koninkrijk van Christus, Koninkrijk Gods, Koninkrijk van der hemelen op aarde. Dat is niet gekomen. Het was 69 weken van Daniel, maar de 70ste week is nooit aangebroken. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Maar dat hangt samen met de komst in, ik zei niet, dat begint bij, maar ik zeg het hangt samen bij de komst van de Heer, zijn wederkomst, zoals aangekondigd in Handelingen 1, op de Olijfberg. Maar dan moet je altijd nog naar Jeruzalem. Heb je die? Want een van de problemen waar ik altijd tegenop gelopen ben, en ik bedoel eigenlijk te zeggen van jongs af aan, dat meen ik echt. Van heel jong, mag ik wel zeggen. Dat ik nooit kon begrijpen hoe dat dan ging, hè? Hoe dat dan gaan zou. We kijken hem aan. Wij hadden halverwege de trap, was een kamer, dat heette de opkamer. Want je had in die huis, een huis uit 1871. Had je geen, weet je wel, had je dat nog? Een opkamer. En er was een bedstee ook, en een gaslamp hing er nog. In de 40e jaren was dat, nou, 50e jaren. En daar lagen, mijn vader dumpte daar wel eens allerlei papierwerk wat voor publicatie bestemd was. Als het voor de lange termijn was, moest het naar boven op zolder en dan nog op een vliering. Ik stikte er altijd van de stof, want ik kan er helemaal niet tegen. Heel verschrikkelijk, want af en toe moest het schoongemaakt worden. En ik geloof dat mijn broer het al gezegd heeft, lagen pakken vol met boeken van mijn grootvader. Wat zal er van de staat Israël worden en van welke, tot welke kerk behoort u? En iets over de zevende dag of de Sabbat of zoiets. Dat lag er allemaal. Hè. En maar er lagen ook van die foldertjes, die waren uitgegeven door het zoeklicht. En die lagen in de opkamer, dat herinner ik mij, dat wil ik vertellen. En daar stond dan op de volgorde van bepaalde gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden in de dagen van de wederkomst van Christus. Want die werden gebruikt voor bijbelstudies, voor documenten mee. Als ik goed zoek, heb ik er waarschijnlijk nog ergens één bewaard. Maar langzamerhand heb ik problemen met het terugvinden van al die dingen. Want waar laat je dat dan, hè? Maar goed. En ik weet nog dat ik me erin verdiept heb. Van nou wil ik dat toch eens weten hoe dat zit. En ik heb het niet kunnen begrijpen hoe dat dan kan. Want wat er dan gebeurt is, dan komt de Heer op de Olijfberg. En dan begint het koninkrijk. En dat is de bekering van het Joodse volk. En dan begint meteen het koninkrijk. Het duizendjarig vrederijk, want het was van het zoeklicht. En dit is de term van Johannes de Heer. Het duizendjarig vrederijk. En ja, maar als de Heer komt op de Olijfberg, Zacharia 14. Daar staat dat de Heer komt op de Olijfberg op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Hoe kan je dan daar een duizendjarig vrederijk beginnen? En elders leer je dan over 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël. 12.000 uit elk van de 12 stammen. 12.000 uit de stam van Ruben, 12.000 uit de stam van Simeon. Je kan dat niet vergeestelijken, dat is geen mogelijkheid te doen. 12.000 uit de stam van Manasse, 12.000 uit de wettige. Want dat gaat over Israël. Dat dan het evangelie moet prediken, want het zijn dienstknechten Gods. Die het evangelie moeten prediken en bewaard worden, want ze zijn verzegeld geworden in de dagen van de grote verdrukking. Maar de grote verdrukking was toch al achter de rug. Want dat was toch in de 70ste week van Daniel. En als het Joodse volk, zijnde Israël, want onderscheid werd niet gemaakt. Als Israël dan tot bekering komt aan het eind van de 70ste week. En dan begint het duizend jaren. Hoe kan Israël dan voor de duizend jaren het evangelie prediken aan alle volkeren? Wat hebben we dan? Dus het was altijd al problematisch. En dat is het nog, want ik heb het nog nagekeken bij Herr Lindsay, om eens iemand te noemen die niet meteen in de buurt woont hier. Dan is het redelijk vrijblijvend. En hij moet het als een eer beschouwen dat ik zijn naam noem. Want ik bedoel het echt niet lelijk, maar dan lees je over, dan komt de heer op de Olijfberg. En dan trekken ze alsnog ten tweede male feestelijk vanaf de Olijfberg, onder het zingen van Psalm 118, naar Jeruzalem. En dan gaan ze de Gouden Poort door. Kent u die? Dat is die poort die je ziet vanaf de Olijfberg en vanaf de Hof van Gethsemane. Dat is die poort die je wel kunt herkennen, maar die is dichtgemetseld. En dan komt er een verhaal bij van, ja, die is wel dichtgemetseld, maar als de Heer komt, gaat die weer open. Wie dat dan doen moet, weet ik ook niet, maar dit soort. Maar dat kan niet, want Jeruzalem is verwoest. Hoe kun je nou feestelijk Jeruzalem binnengaan vanaf de Olijfberg als Jeruzalem verwoest is en op het moment dat er in het land geen leven is overgebleven, zodanig dat ze 7 maanden nodig hebben om alle menselijke lijken uit het land te begraven. Nee, dat staat in Ezechiël. Heb je dan? Hoe kom je van de Olijfberg, in de toekomst dus, hè? Hoe kom je dan van de Olijfberg naar Jeruzalem? Nou, niet in een feestelijke optocht van de Olijfberg, de hellingie af, een beetje de graven ontwijken. Ik weet niet hoeveel, maar 10.000 graven, hè? En dan Jeruzalem binnenlopen. Dat kan nou helemaal niet. En eerlijk gezegd, toen ik dit onderwerp formuleerde van de Olijfberg naar Jeruzalem, dacht ik hier aan. Over de toekomst. De wederkomst van Christus op de Olijfberg en dan. Want dan is daar helemaal niks meer. Daar is, wat de naam Israël draagt, is compleet verwoest. Het is een tohu en bohu geworden. Pasloop der ledigheid is daarover getrokken, enzovoort. Dat is de toekomst van dit Jeruzalem. En ik weet het zeker. Want, maar nou loop ik te veel op de dingen vooruit. De uitspraken van de Heer over Jeruzalem vanaf de Olijfberg zouden moeten gezien worden, niet alleen binnen het kader van de geschiedenis, maar binnen het kader van de profetie. De Heer was een profeet. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Zo wordt hij beschreven, zo wordt hij genoemd, expliciet. Een profeet, een man gods, enzovoort. En zijn situatie op de Olijfberg ter gelegenheid van de zogenaamde intocht, die situatie, die wordt weliswaar toegeschreven aan Zacharia 9. Zie, uw koning komt, rijdend op een ezel, arm, en hij is een heiland. Maar als u de hele profetie leest, misschien doe ik dat van de week, dat was wel de bedoeling. Dan zult u zien dat je daar nooit op het idee komt dat die woorden van toepassing zouden zijn in wat wij noemen de eerste komst van Christus. De woorden zijn in werkelijkheid van toepassing op wat wij zijn wederkomst noemen. En wat inmiddels in het verleden gebeurd is, is een teken daarvan. Het is profetisch van aard. Want die hele gebeurtenis in zichzelf had geen zin. Hij kwam niet bij Jeruzalem. Nou ja, de feestelijke tocht was wel naar Jeruzalem en ze kwamen ook in Jeruzalem, maar het feest was al lang afgelopen. Dat staat gewoon in de Bijbel. Zie? Nou, dat is hier Lucas 19, maar die houdt u nog maar even te goed. Want zover was ik nog niet. Want ik was nog bij... Zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Maar ik moet u zeggen, dat waar men gelooft dat de Heer in de toekomst zal verschijnen op de Olijfberg alsnog, is men ook van mening dat dan het Koninkrijk Gods terstond openbaar wordt. Dan moet ik u zeggen, nou, dat kan alleen waar zijn als je eronder verstaat dat het daar begint. Maar het duurt dan echt nog 33 jaar voordat het openbaar is. Dat wil zeggen geopenbaard is. Met het voltooid deelwoord. Dat gaat zomaar niet. Er is niet eens in Jeruzalem. En voor zover er iets bestaat als het volk Israël, bevindt het zich in ieder geval niet in dat land daar. Want wat er was, is gedood. Dat geldt ook trouwens voor de Palestijnen, Filistijnen of hoe ze maar heten. Maar wat er nog maar meer dan volk rondloopt. Ja, het is triest, wat, hoe moet ik het anders vertellen? Dit is waar, ja. Ik kan zeggen dat ik erom treur, maar dat mag ik ook niet zeggen. Punt 1, omdat het niet echt zo is. En punt 2, ik kan toch niet zeggen dat God het verkeerd doet? Ik denk dat het goed is. En ik heb daar al lang mee ingestemd, namelijk, hoe oud was ik toen? 11 geloof ik, 12, nee niet waar, 16, 17, toen ik mij heb laten dopen. Ingestemd met, weg met het oude, toch? Lang leven het nieuwe, dood en opstanding. En dat gaat met heel Israël gebeuren. En met Jeruzalem. Zie. Maar er zit dus nog wel wat tussen. Het is voorlopig nog niet verder dan de Olijfberg. Daar wordt in de toekomst de draad weer opgenomen. Maar dan is het nog een lange weg naar Jeruzalem. Die gaat via de woestijn. Ja, dezelfde woestijn als waarin Israël eerst verzameld werd na de uittocht uit Egypte. Zeker wel. Ja. Maar ik schuif het nog even vooruit. Er komt een gelijkenis. Dit dus gaat over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want het is een gelijkenis. Tussenvraag, geldt het ook voor de Oud-Testamentische gelijkenissen? Dan zeg ik nou voor alle drie. Of waren het de vier in het Oude Testament? Dat hangt er vanaf hoe je telt. Maar, ja. Maar in het Oude Testament geldt het ook. Als er staat, de bomen gingen eens heen om een koning over zichzelf te zalven. Dat is een gelijkenis uit Richteren 9 of zoiets. Natuurlijk gaat het over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Jawel. Ja. En ook die andere. Er was dus een hoge ceder. Met mooie takken en zo. Statig, hoge ceder. Wat is dat? Ezechiël 17. Geloof ik. En toen kwam er een arend met lange vlerken. En die trekte een takje af en die bracht hem naar het verland. En het werd dan een grote boom enzovoort. Hebben die nog? Ja, gelijkenis. Een raadsel, een rats heet dat. Dat is een Hebreeuws woord. Het wordt ons woord raadsel, maar het is eigenlijk Hebreeuws, rats. Als je in de rats zit, ben je ook de weg kwijt. Dan weet je niet waar je bent, dan begrijp je die dingen niet. Zit je in de rats, dat is het. Maar goed, een raadsel, maar het is een gelijkenis. Doe maar. Hij vertelde een gelijkenis. Hij zeide dan, een zeker welgeboren man. En u weet waar christendom denkt dat alles wat in de Bijbel staat op ons individueel moet worden toegepast. Wordt de verklaring meteen, want het maakt helemaal niks duidelijk. Vraagt om een verklaring. De vraag is, wie is die man? En is het antwoord, dat ben ik. Nou ja, dat is wat met gelijkenissen doet. Ze hebben hier een man die vond een schat in een akker en hij verkocht alles wat hij had en hij kocht die akker. En dit gangbare verklaring, dat is serieus waar, is dan dat die schat die hebben wij gevonden en dan moeten we alles van ons wat we hebben wegdoen. En dan vinden we die schat of dan kopen wij onze zaligheid of zo, want dat is dan die schat. Verzin ze maar. Nee, het is volstrekt onzin. Ja. Of er was dus een zuurdeze met welke een vrouw nam. Sorry, ik heb het niet geschreven. Met welke een vrouw nam en de verborgen in 3 maten fijn meel. En een zuurdeze doorzuurde het hele deeg. En wat zegt men ervan? Wij zijn die vrouw, want het is de kerk en wij moeten het zuurdeesem, namelijk het evangelie, in heel de wereld verspreiden tot de hele wereld christelijk geworden is. Dat is de meest gangbare verklaring, hoor. Echt waar. En het is wartaal. Sorry, het is wartaal. Want zuurdeesem is een beeld van de zonde. Zuurdeesem is van de fariseeën, van de sadduceeën, van de herodianen, van de wetgeleerden. Volgens Galaten is dat zuurdeesem. Of is het 1 Korintiërs, geloof ik. En weinig zuurdeesem doorzuurt het hele deeg. Enzovoort. Wacht u voor het zuurdeesem. En dan zegt zo'n theoloog, dat is het evangelie. En dan zeggen ze gewoon, ja, in die andere schriftplaats is het valse leer. Maar in Matthäus 13 is het een beeld van het evangelie. Met andere woorden, er bestaat helemaal geen Bijbelse symboliek. Want daar kun je dan helemaal niks mee mee. Verzin het dan maar. Zie? Nou ja, dat is wat er gebeurt. Ik moet meteen aan Anderson denken. Die schreef ergens, ik weet niet meer waar, die schreef, er zijn 2 thema's uit de Bijbel die zijn volstrekt veronachtzaamd in de loop van de geschiedenis. Dat is die van de eschatologie, dat wil zeggen de bestudering van de nog niet zoveel de profeten en de Bijbelse symboliek. En in de praktijk is het verschil tussen die 2 niet zo groot. Maar Thomas, maar hij had volkomen gelijk, ja. Ik ben die mening ook toegedaan. Maar goed, we hebben het erover. Een zeker welgeboren man, dat wil zeggen op grond van geboorte, dat is nu verboden. Want we zijn democratisch en ja. Ik weet niet waarom, ik begrijp die dingen niet, maar een zeker welgeboren man, dus iemand van hoge kom af. Nou ja, hij zou een koninkrijk ontvangen. U weet toch hoe dat gaat? Wij hadden in Nederland een koninkrijk, samen met trouwens enige provincies die wij nu kennen als Belgisch of zo. Het heeft maar een jaar of 15, 16 geduurd en toen kwamen de zuidelijke Nederlanden in opstand. Vroeger heette dat trouwens de Oostenrijkse Nederlanden. Maar kwamen in opstand tegen Nederland. Ze wilden er niet bij horen onder het koningshuis van Oranje-Nassau. Dat was 1831. Er is nog oorlog ongeveer, de 10-daagse veldtocht, dan liever de lucht in en wat het maar was. Allemaal. Enzovoorts. En toen was België een zelfstandig land geworden. Wat natuurlijk ook zeer kunstmatig is. Want België bestaat niet, dat weet u waarschijnlijk. Je hebt Vlaanderen en je hebt Wallonië en dat is het dan. Maar goed, dat doet er nou niet toe, is punt niet. Mijn punt is, ze wilden wel graag een koninkrijk blijven. Dan moesten ze een koning hebben. En ze hebben echt niet met elkaar gestemd. Wie wil de koning worden? Wie stelt zich verkiesbaar? En we hadden een verkiezingscampagne, echt niet. Ze zijn gaan zoeken in Europa naar een welgeboren man. Iemand uit een of ander koninklijk huis die toevallig werkloos was of zo. Of die niet had meegedeeld in een of ander erfenis. En die hebben ze toen gevonden uit een van de Europese koningshuizen. En die hebben ze koning van België gemaakt. Zo hebben ze ook ooit iemand koning gemaakt van Bulgarije. En van Griekenland. En van Italië. Noem nog eens wat. Van Zweden. Is een beetje ingewikkeld, maar dat is ook zo. Er zijn bepaalde families, dat zijn koninklijke families. En als je dus een koning nodig hebt, omdat je net een land hebt gesticht, dan kijk je bij die lui of er nog iemand werkloos is, zal ik maar zeggen, beschikbaar is. Zo werkt dat. En inmiddels lopen er nogal wat van die figuren rond. Nee, ik bedoel het niet lelijk, maar er lopen er nogal wat rond. Uit zo'n familie stammen, daar stamde de Heer ook van, per slot van rekening. Ja, ja. En die hebben dan verschillende takken, weet u wel, van die families enzovoort. Dat was het huis van David ook. Want het huis van Salomo, dat stierf uit, dat weet u toch, hè? Dat stierf uit. Jechonias was de laatste generatie en die had geen mannelijke zonen. En voor zover hij dan toch een zoon had, was het zijn opvolger, maar die stamde uit een andere tak van het huis van David, uit de tak van Nathan, de jongere broer van Salomo. Er is niks moeilijks aan, hoor. Ja, en de afstammelingen van David die onder de Joden vandaag nog bekend zijn, via de lijn van de exilargen, erfgenamen van David uit de tijd van de ballingschap, tot in onze dagen stammen inderdaad niet van Salomo, maar van Nathan. Net als Zerubabel, Salatiel, en hoe dat maar is. Ja, dat weten wij niet allemaal, want dat vinden christenen niet interessant. Toch? Maar ja. En bovendien zeggen ze, dan staat niet in de Bijbel. Nee, maar dat niet. Er is wel meer wat niet in de Bijbel staat, hè. Wat wij ook geloven en weten. Dus toen dan. Maar die dingen, wel geboren man, dat is gewoon hij. Trouwens, je hoeft zoveel allemaal er niet over te weten. Je moet gewoon begrijpend lezen, omdat hij bij Jeruzalem is en zij meenden dat het koninkrijk Gods tot stand zou komen. Waar moet hij het dan dus over hebben, over wat hij dan wel gaat doen, als hij niet een koninkrijk gaat openbaren. En als hij dan als zoon des mensen niet een koninkrijk gaat openbaren, maar in plaats daarvan gaat zoeken en zalig maken wat verloren wordt, wat gaat hij dan doen? Nou, hij is een welgeboren man en die reisde in een ver land, staat er in vers 12. Hij reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Niet het land krijgt een koning, maar een koning krijgt een land. Een natie. Daarvoor moet hij ver reizen. Maar als hij één keer dat koninkrijk heeft ontvangen, zou hij wederkeren, staat er. Waar kun je nog net het begrip wederkomst uithalen? En als je niet verder leest, zou je misschien ook tot de conclusie kunnen komen dat aangezien de Heer zijn koninkrijk niet terstond zou openbaren, gaat hij dus wel degelijk een koninkrijk ontvangen in een ver land. En daarna komt hij alsnog terug. En dan gaat hij dus de koninkrijk alsnog openbaren, want anders begrijp je uit de context niks. En dan heb ik de volgende verse nog niet eens gelezen. Zo duidelijk is het dan toch nog. Zie? Maar hij zou afreizen naar een ver land en geroepen hebben, er zijn 10 dienstknechten. Hoeveel dienstknechten had die man? 10. We hebben er zijn 10 dienstknechten geroepen, gaven hun 10 ponden. Logischerwijze elk één. Dat is een mooi onderwerp voor de socialistische sector binnen het christendom. Toch? Maar zo gaan die dingen. Maar dan gaat het niet. Waarom 10? Nou, waarom 10? Die is makkelijk. Die welgeboren man is de Heer zelf, reist naar een ver land. Waar is hij naartoe gegaan? Naar de hemel. Toch? En vanaf de Olijfberg naar de hemel en vanaf de hemel zou je wederkeren. Wat gaat hij in de hemel doen? Een koninkrijk ontvangen. Van wie? Van iemand die hoger is dan hij. Die stelt hem aan tot erfgenaam, tot zoon heet dat. Die zet hem een kroon op zijn hoofd. Zit aan mijn rechterhand en gij zet priester naar de orde van Melchizedek. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond, Psalm 110, Psalm 8. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar ook daarvan zegt men, nee, dat is de mens. Nee, het is de Heer Jezus. Over wie dat gaat, ook Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijn gedenkt en wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem, ik laat 2 versen over, maar gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En Hebreeën 2 zegt, ja, dat is Jezus. Ja, niet ik, niet de mensheid, dat is de Heer Jezus. Dat is een goede antwoord. Nou goed, hij zal dus afreizen, laten we zeggen, naar een ver land, namelijk de hemel. Het is in mijn speelspraak, dus dat kan allemaal. En hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich. Ja, het gaat over de Heer, de Heer Jezus Christus, die wij kennen als het beeld Gods. De Messias kennen wij als het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. De veruiterlijking van de onzienlijke God. Als God, andersom, als de onzienlijke, onkenbare God uit 2 Timotheus, bijvoorbeeld. Als die God, uit het Oude Testament ook, want de Joden kennen hem ook. De onzienlijke, de onkenbare God, als die zich vertoont, gestalte aanneemt, verschijnt daar sinds de opstanding van Jezus, verschijnt daar Jezus van Nazareth als beeld Gods. Alle teksten die zeggen dat hij het beeld Gods is en God is, dat Jezus dat is, zijn teksten over de opgestane. Zoek ze maar op in de Bijbel. Het gaat niet over kerstmis, het gaat niet over zijn menswording. En daarvoor kan al niet, want toen heette hij geen Jezus. Die naam kreeg hij pas bij zijn geboorte in Bethlehem. En hij werd tot zoon van God gesteld. Met het beeld Gods in zijn opstanding. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En in die hoedanigheid draagt hij onder andere, hij draagt een boel titels, maar één daarvan is het woord Gods. Mocht u dat zoeken waar dat staat, dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet Johannes 1, dat is Openbaring 19, meen ik. Hij had het naam, namelijk het woord Gods. Dat betekent dat hij degene is over wie het woord God spreekt. En nog verder, dat betekent dat hij degene is door wie het woord Gods vervuld wordt. Die gestalte geeft aan God en ook aan Gods werk. Dat is de essentie trouwens ook van het begrip zoon. Hebben we die nog? Als je de Heer wil dienen, als je God wil dienen en God is woord, dat is wel Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat zijn prachtige metaforen waarvan ik met genoegen elke keer weer vertel dat het gewoon in plat Nederlands betekent dat God per definitie spreekt. Dat is wat het betekent. Waar je dat moet leren bij theologisch, nee, bij Nederlands, les Nederlands. Zijn metaforen. In het begin was het woord. Nee, in het begin was God. Ja, maar het woord was bij God, namelijk het woord was God, want dit was in het begin bij God. God is degene die spreekt. Zoals Anderson zei, het wonder is niet dat God spreekt, dat is vanzelfsprekend. God is vanzelfsprekend, onthoud die. Zet hem op een tegeltje, op het toilet of zo, weet ik het. God is vanzelfsprekend, toch? Het wonder van onze dagen is dat God er het zwijgen toe doet. Ik geloof dat het boek aan de boekentafel ligt, maar ik weet het nooit zeker. Hè? Over het zwijgen van God. The silence of God. Maar toe maar. Die grondgedachte vind ik echt geweldig. Zo is het ook namelijk. Hè? Dus als God of als Christus dienstknechten heeft, wat doen die dan? Wat hebben die dan? Nou, die zijn beheerders, bewaarders geworden van het woord Gods. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Nou, dat gebeurt hier ook. En het getal 10 bovendien, ook langs een hele andere route, gaat over het woord Gods. De letter 10, het cijfer 10, dat is een jot. En het is een heel klein lettertje. En die hangt helemaal boven in de lijn. Dat wil zeggen, die komt niet op de grondlijn, maar die hangt van bovenaf. Ach, het is moeilijk uitleggen, maar dan moet ik uitleggen dat de Hebreeuwse letters, het kwadraatschrift, geschreven wordt niet bovenop de lijn, maar het zijn letters die officieel hangen aan de lijn. Maar allemaal naar een grondniveau, Alleen de jod haalt dat niet. Dat is maar een klein dingetje, een druppeltje van bovenaf. En dat komt omdat het uitdrukking geeft aan het woord Gods. Het komt niet van beneden, het wordt niet van beneden geproduceerd. Het komt uitsluitend en alleen van boven. Vandaar dat wij, hoewel wij, hoeveel geboden hebben de joden ook alweer? Was het ook weer? Hoeveel? 300 zoveel, of was het 600 zo? Ik ben er kwijt, 368, ik roep maar wat geks. Maar officieel, hè, die hebben het geteld. Die hebben niks anders te doen, denk ik. Nou, maar goed. Maar die hebben, de Bijbel kent een heleboel geboden, maar we kennen toch gestileerd, heet zoiets, 10 geboden. Het hadden er 11, 12, 13, 130 kunnen zijn, maar het zijn er 10. Want het getal 10 is de uitdrukking van het woord Gods. Dat is niet pas zo bij de Sinaï, dat is al zo in Genesis 1, waar je, tel je maar na, waar je 10 keer leest, en God zeide. Dat is 10. Heb ik dat nog? Ja, en 10 kwadraat is de aanduiding van geloof, 100. 10 maal 10. En vandaar dat het oppervlak van de deur van de tabernakel is 5 bij 20, dat is 10. Dus, of dat is 100, sorry, dat is 100 vierkante L. En de deur is 10 bij 10, maar de poort, dat is van de voorhof, die is 5 bij 20. De deur, de ingang van de tabernakel is 10 bij 10. En het voorhangsel naar het Heilige der Heiligen ook 10 bij 10. Heb u dat nog? Dat is 100. Dat staat voor geloof. En dat heet dan weer een kof. En dat is het oog van de naald. En dan moet je een kameel doorheen zien te krijgen. Toch? Een 3. Want een kameel is een gimel en een gimel is een 3. En dat staat voor beloften Gods. Maar ik kan het niet allemaal uitleggen. Dat hoeft ook denk ik niet. 10 staat voor het woord Gods. Dat is wat hen ook toebetrouwd wordt in 10e. En het zijn 10 dienstknechten, dat is ook bijzonder, omdat als je de dienstknechten van God zou tellen, krijg je er of 144.000 uit openbaring, maar dan heb je het ver gezocht, hè, helemaal achter in het boek. Je kunt dus zeggen, je hebt er 12, de 12 stammen van Israël, toch? Maar dit zijn de 10 en er zijn er dus 2 weg. Even snel nog. Welke 2 zijn er weg? Dat is het Joodse volk. Vertegenwoordigend officieel 2 stammen van Israël. Maar het woord God wordt van de Joden weggenomen. Dat staat in Matthäus 21 letterlijk. Dus citeer ik standaard. Het zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En toch aan Israël. Want Israël zal altijd Gods volk zijn. Dus als het niet berust bij de 2, dan berust het bij de 10. En in de dagen dat de 10 in ballingschap waren en ze verdwenen waren en de 2 gebleven waren, berusten het bij de 2. Die claimden toen dus ook de naam Israël na de wegvoering van de 10 stammen. Ja, sindsdien noemen de Joden zich Israël. Zo is dat. Maar naar Bijbelse maatstaven, van hen wordt het woord Gods weggenomen, op hun beurt, en alsnog gegeven aan 10. Heb je dat nog? En even op een zijlijn, omdat het me zomaar te binnen schiet. Er waren eens 10 melaatsen. Ja, en die kwamen tot de Heer. En die werden door de Heer genezen. 10. En hij zei, ga heen en vertoon je aan de priester, want zo staat het in de Mosaïsche wet enzovoort. Dat is wat ze deden. En toen kwam er maar 1 van de 10 terug. En dan is de vraag, want die staat er dan. Dan is de vraag, is dan, waar zijn die anderen? Hoezo maar 1? Wat is er gemakkelijk? En die ene die terugkwam. En er staat, die was een Samaritaan. Maar Samaria was de hoofdstad van 10-stammenrijk tegenover Jeruzalem als hoofdstad van 2-stammenrijk onder de naam Juda. Heb je dat? De 10 Melaatse zijn een uitbeelding van 10 stammen van Israël. En als ze genezen worden, komt er maar van 1 uit terug, zal ik maar zeggen. Dan ontstaat er uit die ene en dat is de gemeente. Afkomstig uit Samaria. Uit de 10 stammen van Israël. Hebben die? Even gauw op een zijlijn. Waarbij bovendien vermeld moet worden dat de Heer zichzelf ook voorstelt als een Samaritaan. In een gelijkenis die hij zelf vertelde. De Samaritaan, de barmhartige Samaritaan. U dacht dat u dat was, echt niet. Dat is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft, is onze naaste. En dat was die Samaritaan. Vandaar dat wij de Heer ook vinden bij, in Samaria, bij die bron. Zogenaamde Jacobsbron, maar die had hem vererfd aan Jozef. Op een stuk land dat hij aan Jozef gegeven had met zijn eerste geboorterecht, daar was de Heer. En daar was die ene vrouw, weet u nog? Het gaat over het 10-stammenrijk enzovoort, en hoe het evangelie daar terecht komt. De zaligheid als zodanig. Zijn prachtige Bijbelse beelden. Of het is gewoon flauwekul. Die heb je niks aan. Leuke anekdote. Maar daar kan je een mooi filmpje over maken. Of een foto of een schilderij. Of zoiets. Leuke vertelling voor de kinderen. Maar je hebt er verder niks aan. Tenzij het dit betekent. Dit betekent het uiteraard. Dan krijgt het een plaats in het geheel. Zie? Nou goed. Hij heeft zijn 10 dienstknechten, gaf hun 10 ponden, elke pond, en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. Dus het heeft weinig zin om nou te gaan uitleggen wat ze meekregen, waar ze handeling mee moesten doen. Met het woord van God uiteraard. En dat is voor iedereen hetzelfde hoor, dat woord van God. Zie? En dat is wat wij doen in onze bedeling. Historisch moet ik u zeggen, inderdaad, het woord van God is terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël, is daar gedeponeerd, heeft daar zijn thuis gekregen, heeft daar ingang gevonden en is van daaruit ook verspreid geworden over de gehele wereld. Ja, dat is wat gebeurt. Het is gewoon geschiedenis. Je kan het ook omdraaien voor degene die voor wie het niet duidelijk is. Je zoekt in de wereldgeschiedenis op waar het woord terecht is gekomen, waar het ingang gevonden heeft, waar het groen gekleurd is op je christelijke of althans je historische atlas, waar het christendom terecht is gekomen en, hoe ze het, en waar het, van waaruit het evangelie over de wereld verspreid is geworden, dan heb je de 10 stammen van Israël in essentie teruggevonden. Nou, dat zijn ze. Israël. Er is niks moeilijks aan. Wie gaat er mee in oktober met onze reis naar Brittannië? Oh, zie je, ja toch nog wel. We doen het nog 1 keer, hebben we afgesproken. Nou ja, toch maar. Om u wat te laten zien en om u wat te vertellen onderweg over die situatie. Maar dat doen we dus hier niet. Zij krijgen gewoon die ponden, doet handeling totdat ik kom. Daarom zijn we hier ook, omdat we handeling doen. En hij is nog niet gekomen. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na. Begrijpt u dat hij ergens anders dat koninkrijk ontving, maar het koninkrijk zou hier zijn. De plaats waar hij ontving was weliswaar niet hier. Hij zou het ergens anders ontvangen. Maar u kent toch een beetje geschiedenis, een klein beetje. Kent u Karel de Grote nog? Charlemagne. Die reisde af naar een verland om tot keizer gekroond te worden. Waar ging hij naartoe? Kareltje de Grote. Nou ja, waar kwam hij vandaan? Uit België, maar dat kan je natuurlijk niet vertellen. Of uit Nijmegen dan, Aken, wat hebben we nog meer? Voor plaatsen waar hij zijn dat heet ook, heeft nog een naam ook, maar waar is dan zijn vesting gehad enzovoort. Hij reisde af naar een ver land om een keizerrijk te ontvangen. Hij reisde naar Rome om door de keizer gekroond te worden. Ze hebben mij verteld, het zal weer een mythe wezen achteraf, maar in mijn tijd was alles nog echt waar, dat hij uiteindelijk de kroon uit de handen van de paus greep. En hem zelf op zijn eigen hoofd zetten. Want als hij de kroon van de paus zou ontvangen, zou hij daarmee erkennen dat de paus hoger was dan hij. En dan is onderdeel van de investituurstrijd. Wie is hoger, de koning of de paus? Wat is hoger, de wereldlijke regering of de kerkelijke regering? En als je je verdiept in de wetgeving, moest je twee juridische systemen leren. En ging je dus rechten studeren. Hoeveel rechten ga je dan studeren, is de wat domme vraag. En het antwoord is beide. Want zo heette dat. Als je afstudeerde, was je doctor in de beide rechten. In allebei. Het ene was burgerlijk recht, het andere kerkelijk recht. En dat liep verschrikkelijk door elkaar. Nee, de Latijnse termen daarvoor ben ik inmiddels weer vergeten. Errare humanum est en al dat soort dingen, dat weet ik nou niet meer. Maar zo heette dat inderdaad. Doctor in de beide rechten was dat dan. Twee. Maar dat betekent dus dat je inderdaad af kunt reizen naar een andere locatie en daar je erfenis ontvangst nemen, maar de erfenis ligt hier. Heb u dat nog? Dus de burgers zonden hem gezanten na. En zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat die burgers, dat dat een uitbeelding is van het Joodse volk. Die hem inderdaad wegsturen en tot vandaag hem nazeggen, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Niet alleen de Joden doen dat overigens, maar daar begint het dan toch in essentie wel mee. Zij wilden niet dat hij koning over hen zou zijn. Ze hadden al een bestuur, ze hadden al een wet, hun eigen bedachte Joodse wetten. Oh, u dacht dat de Mozaïsche wetten waren. Nee, de Joodse wetten zijn niet de Mozaïsche wetten. Joodse wetten zijn Joodse wetten. Het heette ook feesten der Joden. En het feest der Joden was nabij, de loofhuttenzetting of zoiets. Dat, echt. Geen gezette hoogtijd des heren, dat was door de Heer al afgeschaft of veel eerder. Want met het ingaan van de Babylonische ballingschap en de verwoesting van de tempel. Met de mededeling, ik maak wel een nieuw verbond. Sindsdien was het oude verouderd en nabij de verdwijning. Volgens Hebreeën 8 is dat. Staat allemaal in de Bijbel hoor. Ja. Zij zonden hem gezanten na, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, die hij het geld gegeven had. Dat is eigenlijk de openbaring voor de rechterstoel van Christus, van de gemeente, van zijn dienstknechten die hem gediend hebben. Maar ja. Want wij zouden toch loon ontvangen naar arbeid. Wij zouden een kroon ontvangen. Mede-erfgenamen zijn met Christus. Met hem tot zonen gesteld worden. Wat fundamenteel hetzelfde is. Daarom zingen we dat de één kroon zeer schoon wacht ons aan Gentse kust. Ja. Hij wilde weten wat een ieder met handelen gewonnen had. Ze worden geoordeeld naar hun werken. En de eerste kwam en zei, de Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zei, wel gij goede dienstknechten, wel gij in het minste getrouw zijt geweest. Want dat is wat van dienstknechten verwacht moet worden. Dat zij getrouw zijn. Dat is het eerste vereiste. Getrouw zijn. Zo heb macht over 10 steden. En de tweede kwam en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En de Heer zei, tot deze geven, wees over 5 steden. En de andere kwam zeggen, de Heer, zie hier uw pond, het welk ik in een zweetdoek weggelegd had. Want ik denk altijd, die zweetdoek had hij toch niet nodig, hè? in een zweetdoek weggelegd had, want ik vreesde u omdat gij een strafmens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Dat lijkt heel godvrezend en eerbiedig, maar in werkelijkheid is het ontrouw. Toch? En hij zei tot hen, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht, omdat u niet trouw was. Gij wist dat ik een strafmens ben, nemende weg wat ik niet gelegd heb en waarinde wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb gij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komende had het zelf met woeker mogen eisen? En hij zei tot degene die bij hem stonden, neem dat pond van hem weg en geef het dien die de 10 ponden heeft, waarna wij vermaand worden. Zie toe dat we niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Dit was de 2e Johannesbrief. Bijvoorbeeld. Je kunt er gewoon zeggen, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Dat is uit de Openbaring. 2 en 3. De brieven in de Openbaring. Ja. Want ik zeg u dat een ieder die heeft zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Ik heb wel eens vastgesteld, als mensen de Bijbel hebben gekregen, aanvaard hebben, tot geloof zijn gekomen, dienstknechten Gods worden ze, en daarna doen ze de Bijbel als het ware, dicht zo van, dat hoeft voor mij allemaal niet en het zal mij een worst wezen, of dat zeggen ze niet, maar. Zo van, nou ja, het zal wel waar zijn, het komt wel goed. En ik ga wel naar de hemel en ik ben tevreden met een klein plekje. En dat soort dingen, die raken vanzelf hun hele Bijbel kwijt en hun geloofsleven alles. En een geloofszekerheid in de eerste plaats. Dat is waarom dat thema, de zekerheid van het eeuwige leven, een groot thema is binnen het christendom. Hoe weet je nou zeker of je een kind van God bent? Ja, door geloof. Maar als je niks hebt waarin je gelooft, als je niet weet wat je gelooft, als het je ook niet interesseert waarin je geloven zou, hoezo zou je zeker weten dat je zalig bent of zo? Je raakt je Bijbel kwijt. En niet alleen dat, je raakt je kennis van de Bijbel kwijt. Hè? Want je weet het dan niet meer zeker en daarna verdwijnt het vanzelf. Je moet ook in het gewone leven, heeft de dokter mij gezegd, moet je wel degelijk blijven eten. Anders ga je dood. En in het geestelijk leven is het feitelijk net zo. Je moet blijven eten, anders sterft het af. Voor alle praktische doeleinden namelijk raak je dat kwijt. Is er geen contact meer mee. Ik zeg niet dat je dan niet in de hemel komt. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat bedoel ik er ook niet mee. Maar ik bedoel wel te zeggen dat het in de praktijk van je leven dan geen enkele betekenis meer heeft. Dan word je net als de andere mensen die geen hoop hebben. Echt waar, je raakt het kwijt. En ik ken mensen die zijn alles kwijtgeraakt in de loop der tijd. Dat is wat gebeurt. Je kan niet tegen de Heer eerst zeggen, ja dank u wel Heer enzovoort. En daarna zeggen, nou joh bedankt maar, u hoort nog wel van me. Of je kunt nu wel gaan en ik zoek het verder zelf al uit. Ik meld me wel. Als ik van mijn fiets val. Ja, doe maar. Hoe zeg je dat dan? Dan klop je aan de hemelpoort en dan, oh ja. Je raakt een boel kwijt dan hoor. Nou, dat is wat hier staat. En dan volgt zelfs nog. Nee, u vindt dat misschien wat ver gezocht of wat agressief bijna zijds. Maar met name in de Hebreeënbrief vind je heel sterke waarschuwingen aan ons adres als gelovigen die geacht worden te leven onder het nieuwe verbond. En daar staat dat we in het oordeel komen voor als we niet onder die genade willen leven. Maar in plaats daarvan bijvoorbeeld onder de wet of nergens onder, dat kan ook nog natuurlijk. Het gaat zelfs over zware straf. Hoeveel te zware straf meent gij enzovoort. Want het is... het is, die is best om te vallen in de handen van de levende God, staat er. Want onze God, niet God, onze God, waarin wij zeggen te geloven, is een verterend vuur. Gij zegt tot gelovigen. Heb je die nog? Alverzonders begrijpen er niks van, want die denken dat ze dan schoongemaakt worden. Nee, die leren dat vuur een reinigingsmiddel is. En dat is een misverstand, daarin wordt alle vuiligheid verbrand. Maar als je er alleen maar vuiligheid in gooit, komt er niks meer uit, hoor. Heb je die nog? Je kan hout, hooi en stro niet reinigen met vuur. Je kunt goud, zilver en kostelijke stenen. Dit is 1 Korinthe 3. Je kunt goud, zilver en kostelijke stenen reinigen in het vuur. Maar dat is omdat het vuur alles wat niet deugt verdelgt. En een mens die niet deugt wordt in de poel des vuurs geworpen en verdwijnt daar. Die wordt daar niet gereinigd. Dat vage vuur, dat vuur wat schoonveegt, betekent dat. Dat is een uitvinding van de Romeinse kerk. En dan nog wordt het onderscheiden van de definitieve poel des vuurs. Maar van ons christenen staat wel degelijk iets van dat onze werken in het vuur geworpen zullen worden. Nog wij zelf zullen behouden worden als door vuur. En in datzelfde verband in Hebreeën, onze God is een verterend vuur. Vreselijk is het te vallen in de handen van een levende en actieve God. Want aan de ene kant kun je uitzien naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar als je hier ontrouw was, is het niet best met je. Daar. Want hoe dan ook, wij zijn dienstknechten Gods. We zijn priesters geworden. God heeft ons zijn woord toebedrood. En dan zeggen we, ja, maar jullie hebben de waarheid niet in pacht. Dan zeg ik, nou, we zijn waarachtig wel. Dat is het nou juist. We hebben het in pacht. Hij zegt, het is van mij, maar hier hebben we het. Het is mijn woord, mijn pond. Doet handeling totdat ik kom. We hebben die opdracht. Zie? En het zal dus in de eerste plaats dat woord een uitwerking moeten hebben in onze eigen levens. In ons eigen hart en in ons eigen leven. Dat is vrucht daarvan. En wellicht werkt het ook uit naar buiten toe, via ons. Maar slechts in die volgorde natuurlijk. Het begint bij onszelf. Want in de eerste plaats zijn we verantwoordelijk voor onszelf. Daarna pas voor anderen. Zie? Zo schrijft Paulus tenminste aan Timotheus. Heb acht op uzelf en op de leer. Want dat doende zult gij enzovoorts. Voor vele anderen ook tot zegen kunnen zijn. Dat is het idee. Maar over de vijanden staat die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn. Dat is primair dus toch weer het Joodse volk. Niet uitsluitend, maar daar begint het mee. Degene die zeiden wij willen niet dat deze over ons koning is. Doch deze mijn vijanden, deze, ze zijn specifiek, deze. Die niet hebben gewild dat ik over een koning zou zijn. Breng ze hier en sla ze voor mij dood. Dat is wat de Heer zou doen. Heb je dat nog? Of dat voortkomt uit God die liefde is. Laat me doen in. Het komt voort uit God die rechtvaardig is. Een rechtvaardige God. En God die liefde is, maakt dus de dingen één, brengt de dingen bij elkaar, brengt de dingen tot gemeenschap, want dat is wat liefde is. De kracht tot eenwording, tot gemeenschap. En dat betekent dat al wat daar dat in de weg staat, zal een God die liefde is dus wegdoen. En daar heb je de rechtvaardigheid van God, die nou eenmaal in het evangelie wordt geopenbaard. Het zijn ernstige dingen. Maar maar ze zijn volstrekt bijbels. Ze stroken niet met redeneringen in welke andere godsdiensten in de wereld dan ook. Maar daar zijn we dan ook van verlost. Wij hebben leven uit geloof in wat God ons openbaart aangaande zijn werk in de loop van de geschiedenis en inderdaad ook eventueel aan ons in de loop van die geschiedenis. En in de loop van die geschiedenis is het zo dat allen die nu in onze dagen tot geloof komen, gemaakt worden tot leden van het lichaam van Christus, geworden zijn dus tot eerstelingen van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk, daarmee dus ook logischerwijs van Israël, want anders kan dat niet eens, en daarmee geworden zijn tot priesters. En priesters zijn priesters omdat ze geacht worden het woord van God te bewaren. Dat is hun ambt. Heb je dat nog? En daarom zijn we hier.